Goedemorgen.
Goedemorgen.
Om te beginnen, vandaag zal ik weinig meedoen. Ik moet echt een dag rusten hebben na gisteren. Dus ik zal veel slapen. Dus als u mij niet ziet, dan weet u waar ik ben. Ja. Terwijl ik het zelf natuurlijk niet weet als ik slaap. Ja. Ik hoop dat het toch gaat wat ik zou willen proberen vandaag te zeggen. Het is naar aanleiding van een film die ik pas gezien heb. Ik heb hem 2 keer gezien. En misschien sommigen van u ook, misschien wel iedereen. En als u hem niet gezien heeft, dan, ja, dan raad ik u hem toch aan. Niet dat het duidelijk is, dat er zo een boodschap in zit van, oh, nou heb ik het begrepen. Want wat de maker bedoeld heeft, dat weet ik niet. Dat is Lars van Trier, dat weet ik niet. En de film is Melancholia. Er zijn er mensen die hem gezien hebben? Zo weinig? Oh. Nou, ik raad u eens op DVD te krijgen en anders moet u maar gaan kijken. En ik hoop dat u er in het begin ook helemaal geen raad mee weet. Maar het is heel persoonlijk wat een film je doet. En ik kan niet anders dan erover vertellen wat mij daarin raakt. En waarom. En wat dat ook te maken heeft met wat wij in totaal andere teksten hier ook proberen duidelijk te maken. Met al het gevaar dat teksten die we elke keer horen en die met woorden uitgebeeld worden, dat ze te makkelijk worden. En toch is het zo nodig om te herhalen. Ik weet dat Daisuke Suzuki, weet je, die Zen in het Westen bekendgemaakt heeft, die schrijft over dat herhalen wat in de kloosters met de psalmen gebeurt. Dat is omdat wat er werkelijk in ligt niet meteen zichtbaar is. Dat is iets wat niet te begrijpen is. Dat kan wakker worden door teksten. Dat hoeft helemaal niet. Het is geen garantie, want niks is een garantie. Het zitten ook niet. Het luisteren naar een tijdje ook niet. Niets. Maar het is waar wat wij zingen in die sutra van Kuan Yin. Als iemand gered kan worden, alles kan helpen om wakker te worden en iets voor onszelf wakker te houden. En dat herhalen, soms, na jaren, is dat een regel die ineens uit een sutra gaat leven. Waarom, dat weten we niet. Dat weten we niet. Dat blijft een wonder. En het grootste risico is dat te zeggen, dat komt omdat ik zo lang gemediteerd heb, omdat ik zoveel boeken gelezen heb. Nee, want dat geldt niet voor iedereen. Het blijft een wonder. En dat is met een film ook. Waarom raakt een film? Waarom raakt die film mij? Wat zie ik erin? Ik kan me heel goed voorstellen dat als u het ziet, dat u denkt, waar heeft hij het over? Maar ik kan niet anders dan er zo over praten, omdat het voor mij in een totaal andere taal van beelden uitdrukt wat wij hier met al die mooie gezegdes uit deze traditie ook proberen onder onze aandacht te houden. En dat is niet makkelijk. Het klinkt heel gauw goedkoop. Het is een taaltje wat je makkelijk over kunt nemen, zo in een gesprek, dat zen-taaltje. Ik heb u verteld dat Sansonim altijd zei, Zen people always have cheap talk, als ze praten over Zen. En dat heeft mij geraakt, het is een risico. En daarom ben ik altijd dankbaar dat er getuigenissen zijn, ontdekkingen zijn, buiten deze traditie, die hetzelfde ontdekken als door een wonder en een totaal andere taal. Dat is met die film, bijvoorbeeld. En ik zal even in het kort vertellen wat het gegeven eigenlijk is, zoals het dan meestal ook gepresenteerd wordt. Het speelt zich af in een ultra-chic milieu, een groot landhuis met een prachtige tuin, met een golfbaan. En daar vindt een bruiloft plaats. Er zijn 2 zusjes die op een wonderlijke manier op elkaar betrokken zijn. En dat is echt genegenheid en zorg. Maar ze zijn zeer verschillend. Zeer verschillend. Het meisje dat trouwt, daar is iets mee. Zij zegt soms dat ze dingen weet die een ander niet weet. Zij praat het beste en het liefste met dat kleine neefje van haar. Een klein kind met een kindje die haar staalbreekster noemt. Ze zegt, ik ben staalbreekster, dat ben ik. Ik breek door staal heen, zoiets. Maar het is een wonderlijk iemand die ook heel erg leidt aan het bestaan. Die in haar eigen leven bijna botst op wat bijvoorbeeld, wat niet altijd zo voor ons leeft. Maar wat wij toch zingen in die Dharani. Hè, Ik ween om de schepping, ik roep om jou. Is één van de vertalingen. Niemand weet wat er precies staat. Een andere vertaling, die ook uit het Chinees is. Dat is een Sanskriet en een Chinees en een Pali. Daar staat, to Indra, the creator, I cry. Ik schreeuw tot Indra die de wereld geschapen heeft. Ik schreeuw als Job. Dat kunnen wij ons ook niet voorstellen. Niet iedereen is in zo'n situatie. Maar het is goed om elke keer te beseffen dat dat bestaat. En dat is voor mij Dostojevski verhaal geweest. Al is het maar één iemand, al is het maar één kind wat er buiten valt. En wat de prijs is wat wij moeten betalen voor een mooie wereld. Maar voor één lukt dat niet. En er zijn levens. En er zijn manieren van bestaan waarvoor het voor mensen verschrikkelijk moeilijk is. Dat er bijna geen uitkomst lijkt. Of er een muur is, waar wij ook zo vaak over praten. Muur zonder poorten. Het klinkt allemaal prachtig. Poortloze poorten. De fundamentele koan van Nisamatsu. Wat je ook doet, het werkt niet. Dit is het niet, dat is het niet. Niets wat dan, als alles wegvalt. En of het nou de Boeddha is, of de hele getuigenis uit de elke religieuze, mystieke traditie. Alles wordt weggestreept. Alle bekende plaatjes wordt weggestreept. En die hoofdfiguur, die vrouwelijke, zo door het leven gekwelde, die voelt dat van. To Indra, the creator, I cry. Zij vindt het leven zwaar. Zij vindt het bestaan zwaar. Ze vindt de aarde een verschrikkelijk oord. En ze streept tegelijk alles. Ze heeft het gevoel dat ze alles mee moet slepen. In een van de beelden in het begin. En de beginbeelden van de film zijn het mooiste. Daar is het bijna of het niet beweegt. Of de tijd stilstaat. Je ziet uiterst langzame bewegingen. Dat is misschien zo indrukwekkend dat het bijna is. Daar zal ik dadelijk nog over komen. Want daar lijkt hij op. Ik denk die von Trier heeft het boek gelezen van Zamyatin. Die ik gisteren noemde. Die atheïst. Die een soortgelijk verhaal maakt als in deze film. En ook daar is dat beeld van dat zo langzaam er druppelen uit een kraan druppeltjes. En tussen de druppels, zegt hij, eeuwigheden op dat moment. En dat zie je. Het zijn bijna statische beelden en toch zie je dat het beweegt. En een van die beelden is dat zij alles meesleept waar zij in loopt. De takken, de bladeren, de draden, de vreemde figuren. Dat is misschien niet zo invoelbaar. Maar ik ken er zeker een Russisch dichter die dat met zulke aangrijpende beelden precies zo beschrijft. Of hij zich in heel het leven voortbeweegt door een soort stroperige, transparante massa of het allemaal zwaar had. En die beelden zie je. Je ziet haar langzaam in een aarde die weerstand biedt. Je ziet haar echt worstelen. En of het haar gevangen houdt. En zij wil bevrijd. Bevrijd van alles. En tegelijk zegt ze, er is geen ander leven in het universum. Wij zijn de enige. Dit is het enige. Hier in mij is het enige. Dus alle mooie plaatjes die we kunnen maken van, nou ja, er is iets anders of er een gedachte die we uit kunnen spreken en die we kunnen begrijpen. Alles wat we kunnen begrijpen, nee. Het is wat IQ zei toen hij heen ging op het einde. Een prachtig gedicht. In het Engels ken ik het dan, going into the unknown, het onbekende. Alles wat we denken, wat ons nog een houvast kan geven, is weggestreept. Dat is voor IQ, dat is voor de cloud of unknowing in de mystiek. Alles waarvan we denken, een hiernamaals, wat ik mij kan indenken, nee, zo radicaal. En toch is zij met haar afwijzen van alles en haar verlangen dat het eindigt. Is zij een getuigenis zo hoopvol van iets wat ik niet onder woorden kan brengen. Een soort oerweten. Een oerweten wat ze nergens invult. Heel voorzichtig als ze zegt tegen dat jongetje, je weet wie ik ben, hè, tante Straalbreekster. En je weet dat ik dingen weet die een ander niet weet. En iedereen, het is een bedreiging in deze wereld, want er nadert uit een sterrenstelsel een planeet. Die duikt daar ineens op en iedereen denkt, nou ja, die zal een keer om de aarde heen sinkelen. Hij komt vlakbij. En iedereen, met alle mooie berekeningen, die gaat de mist in. Hij komt steeds dichterbij en hij verplettert de aarde. Het laatste beeld is, lijkt zo negatief. Maar zij weet dat er redding is. Tegen alles in. Zij weet het. Hoe ze dat zegt, ze zegt alleen maar vertrouw op mij. Ik ben Staalbrikster, zegt ze tegen dat jongetje. En op het einde van de film gaat ze, wat ook zo vreemd lijkt, zegt ze, wij gaan een Magic Cave maken. En zij zoekt in een bos, eigenlijk is dat het tegendeel van alles wat je ziet met die grote villa. En die man die zo trots is dat hij op zijn golf 18 holes, moet iedereen weten, 18 holes. Nou, ja, maar zij zoekt daar buiten in de natuur een soort hout. En dat zie je ook in die beginbeelden. En heel langzaam met dat kind maakt ze daar een soort stammen van voor iets als een indianentent. Onbedekt. Het is natuurlijk helemaal geen bedekking. Maar daar wachten zij dat einde af. Daar wachten ze dat einde af. En het wonderlijke is, die planeet die je ziet, die andere, is op het zicht niet bedreigend. En toen moest ik ook onmiddellijk aan mijn favoriet Samyatin denken. Daarover dadelijk. Want die planeet ziet eruit als de aarde. Groen, blauw, met wolken, licht, vriendelijk, niet angstaanjagend. En toch komt hij dichterbij. En toch is het laatste beeld dat ze daar met z'n drieën zitten en wachten. En wachten. En hand in hand. En dan is zij, die staalbreekster, die eigenlijk in haar leven verder niets kan, want alles mislukt. Het begint met een huwelijk. Op de dag van het huwelijk mislukt het al. De gasten gaan weg. Het is een tragedie. Zij blijft alleen achter. Er is niemand die haar begrijpt. Haar zus blijft zich over haar ontfermen. Maar op het eind is zij het, die haar zus, die heel erg met het leven verbonden is, die dat niet kent. To Indra, the creator, I cry. En die dat niet kent van alles wegstrepen en dan toch. Zij neemt die zus en dat kind. En dan zitten ze bijna in meditatiehouding, in diepe stilte. En wachten ze op dat grote gebeuren. En het prachtigste in de film vond ik dat er geen antwoord komt. Niet een of andere mooie engelenmuziek of op het einde. Of wat die zus voorstelt, laten we nog een keer naar het negende van Beethoven luisteren of zo. Niets. Nee. Niks. Het is op het einde zwart. Er is die botsing en zwijgen. En toch is dat natuurlijk, dat is, en daarom raakt dat beeld zo. Dat is wat uitgedrukt in al die zenteksten. En wat de Boeddha ook zegt. Het is niet dit, het is niet dat, het is niet dat. Het lijkt zo negatief. En we vinden dat prachtig. Via negativa kun je leuk over praten. Maar door deze beelden wordt het een hele concrete bedreiging. Wat als zoiets gebeurt en alle mogelijkheden van ontsnappen zijn doorgestreept. Dat is toch die muur zonder poorten. Dat is de fundamentele koan. Hè? Dat is geen angst, geen grenzen. Dat is de sprong voorbij alle angst. Want dat doet, uiteindelijk doen zij allebei, alle drie, dat kindje en die twee vrouwen, wat hun leven kenmerkt is compassie en betrokkenheid. In het begin is het vooral die zus die met het leven verbonden is, de moeder van dat kindje, en later is het staalbreekster. Zij neemt haar zus mee, die vecht tegen het einde. Zij neemt het kind mee, zij zitten daar, zij pakt hun handen, zij kijkt zo liefdevol. Sorry, zo vol vertrouwen en tegelijk geen antwoord. Want dat is toch wat wij eigenlijk willen. We willen wel een uitkomst zien. Maar wat wij zien en denken te weten, is het niet. En dat is het grootste en het meest wonderlijke. En dat heb ik al een keer bij Dostojevski op de middelbare school gehoord. Ik begreep niks van die regel, ik wil hem toch aanhalen. En dat het ontzagwekkend is en totaal onbekend. Zo onbekend. Juist dat maakt het hart blij. Dat lijkt zo'n tegenstrijdigheid. Maar dat is wat ik met die film ervaren heb. En de tweede keer precies hetzelfde. En dan over Samyatin. Wat hij beschrijft in een van zijn verhalen. Die atheïst, die ik de meest mystieke Russische, die heeft echt, dat is voor hem werkelijkheid geweest en hij kon het niet kwijt. En toen hij stierf, schreef een vriend, zijn laatste jaren was Zapit Svetlonia Sertse, een gesloten hart en een gesloten mond. Hij kon daar niet over spreken. Maar in een van zijn laatste werken, met een vreselijke, nare titel, verhaal over het allerbelangrijkste, maar het is zo'n, ik heb het iemand laten vertalen en een inleiding geschreven, en nou ja, ik mag niks meer beloven. Maar als u het echt een keer wil lezen, kan ik u dat aanraden. Dat is een verhaal wat gaat over leven dood als in die film. Want alles wat in die film tot uitdrukking komt, is, je kunt alleen maar hopen als je weet dat er geen enkel leven in onze bekende termen is. Het is een suggestie, en zeker in het boek van Samyatin, van leven dood. Maar wat is daaraan voorbij? Of liever daaraan voorbij, wat overstijgt al het dualisme? Al het dualisme, die bron waar we het gisteren over hadden, zelfs oorzaak en gevolg, allemaal andere talen. Maar ik vind het in de film veel levender en ik vond het bij Samyatin veel levender. En hij beschrijft ook zoiets over leven dood. Op drie niveaus. Een vlinder die uit een pop van een rups komt en die weet dat moet sterven. En die de pijn van dat sterven voelt en niet wil sterven, zoals niemand. En het tweede is de verschrikking op de aarde. De burgeroorlog, de vernietiging, de doden, de haat en de woede, de verdeeldheid. En dan is daar een andere planeet waar het al bijna afgelopen is. Dat is een beetje zoals in de planeet waar de hoofdfiguur, die twee meisjes dan zijn. En die nadert ook de aarde. En daar komt een botsing. En daar is dat bij Samyatin het meest bevrijdende en wordt daar wel even zo genoemd. Even. Van als die botsing er is, met alle pijn, met alle doodgaan, met alle angst, dan komt daar iets nieuws later. Nieuwe mensen. Dan komen er nieuwe mensen. En tenslotte daar ook mensen als vlammen. Als vlammen, als levende vlammen. En ook die verdwijnen. En opnieuw nieuwe mensen als bloemen in het universum. Zoiets. Het is stamelen. Maar het is, hij begint die roman en hij eindigt ermee. Maar het is in de ontmoeting van de tegendelen. Waar wij geen raad mee weten. Of het leven dood is, oorzaak gevolg. Dat. En bij Samyatin bijna dezelfde beelden. Die doodse stilte, dat heel langzame bewegen, bijna roerloos, de beelden van mensen die daar staan als een kruis, als een gekruisigde, net als de vrouw in deze film, in die voorbeelden, die eerste beelden die zo langzaam gaan, staat zij ook zo, als een soort Christus die gekruisigd wordt, en laat zij alles op zich afkomen. En een tweede beeld, wat mij bij Samyatin zo geraakt heeft, dat hij dat beschrijft, en in de burgeroorlog van een meisje, wat zich geeft aan haar vriend, 5 minuten voordat hij terechtgesteld zal worden. Dat is een heel ontroerend verhaal van wat zij dan voelt, en hoe zij zich zou willen openen, en bevrucht zou willen worden. En dan zegt hij erbij, niet alleen in haar schoot, maar tot in haar hart, of in haar hart en in zijn hart een nieuw kind kreunt om het bestaan en naar buiten breekt. Het is taal, het is tamelen, maar dat beeld keert in die film ook terug. Want die hoofdfiguur, die met het leven geen raad weet en met de wereld geen raad weet, die kijkt uit naar die botsing. Die kijkt uit naar dat waar iedereen bang voor is. Zij gaat de natuur in. Zij kijkt. En zij kijkt in de diepte. Zij kijkt achter die ster. Zij ziet, dat is een prachtig beeld dat je even het hele universum ziet. Ons zonnestelsel. De andere zonnestelsels. Melkwegstelsels. En daarachter. Eén oneindig groot en diep geheel. Even zo aangegeven. Even. Eén moment. En als Samyatin beschrijft dat dat meisje daar ligt om zich te geven. Hè, als een meisje wat zich wil openen met heel haar hart. Dat beschrijft hij ook over de aarde, Samyatin. De aarde opent zich als een meisje met een blos, met angst voor de pijn, voor de geboorte. Maar het kan niet anders. Het moet zo. Het zal zo zijn dat het spoedig zo gebeurt. Zo ligt ze daar. En in de film ook. De paar mensen die het gezien hebben, het was voor mij een heel aangrijpend beeld. En ik moest onmiddellijk aan Samyatin denken. Dat gaat gewoon bij mij tenminste zo. Ik ken die roman, die heeft mij diep geraakt. En nu zie ik het in een film. Want zij gaat in een van die beelden in het begin, doodstil, met haar bruidsboeket en haar bruidskleed, ligt ze daar, in de natuur, helemaal alleen, te staren, in dat oneindige. Of ze zich overgeeft. Dat is zo'n ontroerend beeld, dat nog een keer terugkomt. Want verder in de film, als het gevaar dichterbij komt en iedereen doodsangst heeft, gaat zij naar buiten, ergens aan de oever van een rivier, zij kleedt zich uit en zij ligt daar, klaar voor conceptie, klaar voor ontvangenis, wat het ook is. Dat kan geen toeval zijn dat hij dit beeld overneemt. Ik denk dat hij dat gelezen heeft, dat is niks erg, maar hij maakt er een heel eigen, wonderlijk verhaal van. En al die aspecten die in die roman voorkomen, dat oneindige en dat wachten en dat vertrouwen tegen alles in, want op die andere planeet, bij Zamyatin, is het ook een vrouw die zegt, geloof mij maar, hè, ik weet, ik alleen de moeder, ik weet wat er gaat gebeuren, ik weet dat het reddend is, dat waar jullie allemaal zo bang voor zijn, daar gebeurt iets nieuws. Maar eerst moet dit gebeuren, eerst moet dit. Alles stolt, alles gaat dood en het moet weer tot leven komen, het moet elkaar bevruchten. Ik weet niet of ik het kan overbrengen. Er zijn soms heel geheimzinnige beelden van alsof er een soort sneeuw die geen sneeuw is valt, alsof er uit haar handen als ze daar staat een soort vlammen komen, of zij iets weet, dat zegt ze ook, wat anderen niet weten. En ze is niet altijd lief, ze gaat echt tegen alles in, zelfs op haar huwelijksnacht. Maar ze is heel ontroerend. En voor een ander misschien niet. Iedereen heeft zijn eigen voorkeur. De een zal denken dat andere zusje, wat zo begaan is, wat zo bezorgd is, voor dat zo moeilijk in het leven staat, dat ze die helpt met baden, met aankleden, met een eindeloos geduld en luistert naar haar. Ja, dat is ook ontroerend. Dat is ook ontroerend. Maar het is ook belangrijk dat iemand dat uit durft te spreken. Ik voel mij hier niet thuis in deze wereld. Deze wereld heeft ook iets van to Indra, the creator, I cry. En dat we daar nooit iemand aan mogen kijken als die dat zo voelt. Het is haar pijn. En zij sleept dat mee, maar het is ook haar bevrijding. Op het eind is zij degene die alles redt. Is zij degene die hoop geeft tegen alles in zonder iets uit te spreken. En dat maakt de film, vind ik, tot een getuigenis in beelden, in ontroerende beelden en mooie beelden, dat is ook belangrijk, maar vooral in diepe beelden. En op mij heeft dat die indruk gemaakt, zoals Zamyatin dat deed, maar eigenlijk wat wij in onze teksten op allerlei manieren ook citeren. Ik weet niet wat we vanmiddag zingen of morgen. Een van de teksten, dat is van Shantideva. Toewijding van de Bodhisattva. Dat is echt een vooruitkijken, dat de tranen gedroogd worden, dat er geen lijden meer zal zijn, dat er geen dood meer zal zijn. Het is bijna als de profetieën. En het wonderlijke is, dat uitgerekend deze Shantideva in een andere tekst, op een vraag van iemand, wat als ooit het universum er niet meer zal zijn? Dan zullen er ook geen Boeddha's meer zijn. Nee, zegt hij, dan zullen er ook geen Boeddha's meer zijn. Maar dan zal de werkelijkheid zich op een totaal andere, diepere manier toch blijven openbaren. Dat is ontroerend. Zij valt uiteindelijk alleen terug op haar eigen hart. De hemel zwijgt, zij heeft haar eigen hart. En dat zij staalbreekster heet, dat is geweldig. En er is een zenverhaal van een vrouw, een heel beroemd verhaal, een van de eerste Chinese vrouwen, die heet ook zoiets, een staalknarser of zoiets. Maar het suggereert iets dat vaak onze mogelijkheden ophouden en dat we dat nooit kunnen uitdrukken hoe of wanneer en wat, dat we moeten zwijgen en wachten en met een soort oerweten of oervertrouwen en overgave, zoals dat meisje, daar tegenover moeten staan. Dat is de kracht van de film. Ik hoop dat, als u hem ziet, dat het ook u helpt om de teksten die wij zo allemaal citeren in zo'n andere taal een nieuwe kleur te geven. En levend houden. Wij gaan de stilte in.